Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. En van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen Psalm 42, daarvan vers 1. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 42. Meet aan het begin van de dienst van deze middag doen wij eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 43, het 5e vers. In aansluiting daarop lezen wij Romeinen 8, de versen 18 tot en met 30. Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Romeinen 8 vanaf vers 18 tot en met 30. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder de vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt.
Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 5, de versen 1, 11 en 12. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren, maar geef uw diepere gunstelingen. Het ervaren volk zult gij belonen en wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heer met uw gaven te dienen. Er wordt gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. De Heere zegene u met uw gaven. Psalm 5, vers 1, 11 en 12. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek van vanmiddag, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte Romeinen 8, versen 18 tot en met 30. We letten op de versen 26 en 27. Romeinen 8, vers 26 en 27. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijke behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de meen des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de voorbeden van de Heilige Geest. Drie aandachtspunten. In deze plaats de behoefte. Je leest het en desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijke behoort. Tweede plaats de inhoud, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Derde de troost, en die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Dus het thema is de voorbeden van de Heilige Geest, de behoefte, de inhoud en als derde ook de troost. Onze eerste gedachte is dus de behoefte. En dat brengt de preek vanmiddag met een voorbeeld vooral voor onze jongens en meisjes. Jongens en meisjes, misschien heb jij een broertje of een zusje dat er niet zo goed kan praten thuis. Als jullie dan gaan bidden, dan pak je moeder of je vader de handjes vast, doe de ogen dicht, ze zegt een gebed voor en je broertje, je zusje, probeer dat na te zeggen. Probeer het voorbeeld in gedachten te houden. Want in veel diepere zin gaat het dan nu ook over de tekst van vanmiddag. Dan gaat het niet meer om een moeder of een vader die voor het kind bidt wat zelf niet goed bidden kan, maar dan gaat het om de Heilige Geest die voor mensen bidt die zelf niet goed bidden kunnen. Denk er maar over na. Bidden, wat is dat? Bidden, dat is praten met, dat is spreken tot God. Jongelui, God, dat is de hoogste majesteit van de hemel en van de aarde. Dat is de heilige, de majesteitelijke, de rechtvaardige God. En dan toch als mens van deze aarde bidden? Ja, dan toch inderdaad bidden. Maar de vraag klemt dan, hoe moet dat dan? Kunt u, kun jij, kan ik nu echt bidden zoals het hoort? Misschien kent u die verzuchtingen wel van al Gods nieuwgeboren kinderen. Ik kan eigenlijk helemaal niet bidden. Dat is nou precies ook de ervaring van Paulus. Nee, zegt Paulus, tekst van vanmiddag. Ik kan het zelf niet. Maar dan de troost van Paulus van spreekt. Als je horen mag bij de mensen voor wie de Heilige Geest dan zo bidt. Nu is de Heilige Geest net zoiets, net zoals je vader, de moeder, het voorbeeld. De Heilige Geest zegt, de Heilige Geest bidt het voor. Zo is het ook hier met de tekst. De mensen aan wie Paulus deze tekstwoorden schrijft. De tekst begint met twee veelzeggende woorden en desgelijks. Jongelui, ik het er ook voor lezen. En net zo. Waar het dan over gaat, dat het begint in vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Paulus, die spreekt in deze woorden over het lijden van nu. Daartegenover zet hij de komende heerlijkheid van straks. Wanneer Paulus let op het lijden van nu, dan merk je aan de woorden wel hoe intens dat wordt beleefd. Zeker, die komende heerlijkheid in de hemel, die wekt een bepaalde verwachting. Dat merk je vooral bij de versen 19 tot en met 21. De verwachting, het uitzien, de hunkering zou je kunnen zeggen, van de totale verlossing, van de definitieve bevrijding van alles wat te maken heeft met de zonde. En alles wat hier op aarde nog zo onvolkomen en ten dele is. Daarin zal ook de schepping zelf delen. Die schepping dus, die het lijden nu in vers 22 vergeleken wordt met een vrouw. Die op punt staat om een kind ter wereld te brengen. Schepsel zucht en is als in barensnood tot nu toe. Gemeente heeft dus erdoor. Zien wij dat zelf ook zo om ons heen? Zien wij dat zelf ook zo om ons heen? Het zuchten van de schepping, dat is er. In klimaatveranderingen, in de stikstofproblematiek, in verwoestende aardbevingen, in aangrijpende ziekten. Dichterbij, het is er in de eenzaamheid, het verdriet, in de gebrokenheid, in het lijden in ziekenhuizen, in verpleeghuizen, in instellingen voor psychiatrische hulp. En noemt u verder maar op. Gemeente, wat heeft de zonde? Wat heeft de zonde toch ontzettende gevolgen teweeggebracht? De schepping lijdt onder de gevolgen van de zondeval. Daarom is er ook in de schepping onbewust een verlangen, een hunkering zou je kunnen zeggen, naar de volkomenheid. Maar zegt Paulus, niet alleen de schepping zucht, vers 23 lees je het, ook degenen die de eerste dingsgaven van de Heilige Geest ontvangen hebben, die lijden en verwachten. Wie dat zijn? Dat zijn de gelovigen die in de wedergeboorte de eerste gaven van de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat zeggen de kanttekeningen geheel terecht. Zij zuchten van verdriet onder de gebrokenheid en de onvolkomenheid in dit leven. Die zuchten onder de zonde zelf, hunkerend naar de volkomen verlossing, een diep en intens verlangen naar de komende heerlijkheid. Soms merk je dat op een ziekbed, op een sterfbed. Een intens en diep verlangen om verlost te mogen zijn. Dat is wat. Om verlost te mogen zijn. Om nu voor altijd bij de Heer te mogen zijn. In al mijn noden, al mijn angst, in al mijn pijn. Omdat wat van deze aarde is, gemeente, voor altijd achter te laten om God te zien van aangezicht tot aangezicht. Het is de hunkering van het nieuwe leven. Wat denkt u, gemeente, van de vervolgde kerk? Dichterbij, als er gezucht wordt in de eigen leefomgeving, omdat je daar de smaadheid van Christus moet dragen, dan is het grote tot grote troost wanneer je horen mag bij de kinderen van God, de mensen die op goede gronden weten mogen dat het beste nog komt, wanneer de Heer Jezus terugkomen zal op de wolken van de hemel. In die tijden, hè, dat daarop wordt gezien, ervaar je dat er tussen de hoop op de heerlijkheid en het in bezit nemen ervan een lange tijd van beproeving liggen kan. Dat acht de Heer nodig. Is niet makkelijk, nee. Maar de Heere acht het nodig, een tijd die nodig is om gesterkt te worden in de Bijbelse hoop. En dat gebeurt als je juist in beproevingen meer en meer wordt afgebracht van alle gronden van hoop en verwachting buiten de Heere Jezus alleen. Wanneer je juist in die weg meer en meer liet zien op de Heere Jezus, op de overste leidsman, de voleinder van het geloof, die in alle wegen is voorgegaan. Vanuit dat zien op de Heere Jezus wordt de genade van de volharding, wordt de genade van de leidzaamheid, wordt de genade van de zelfverloochening gesterkt. Zelf heb je dan niks, helemaal niks. Maar je krijgt het vanuit de bediening van Christus. En hij bewaarde erfenis in het zicht op de kroon, geef verlichting van de last onder het kruis. En je gaat het Paulus nazeggen. Vers 24, 25. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij nog hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En dan de tekstwoorden. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. En desgelijks, net als de schepping zucht van verlangen, net als de kerk zucht in heimwee en hoop, zo dus ook de Heilige Geest, die, zegt Paulus, onze zwakheden mede te hulp komt. De gemeente, laat dat even op u inwerken. Paulus, hè, heeft het over onze zwakheden. Direct daarna lees je waar die zwakheden in bestaan, want, wedergevend, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Zwakheden in het bidden. En dan gaat het erover dat, ja, dat je niet weet te bidden zoals het wel zou moeten zijn. Zoals de Heere aan zijn discipelen heeft geleerd. Ons bidden, hè, zou helemaal gericht moeten zijn op de glorie van zijn naam. Op de komst van zijn koninkrijk. En het laten gebeuren van wat God wil. En er hoop ik, mijn gemeente, dat u iets kent van die worsteling van Paulus. Dat u iets kent van die worsteling van al Gods nieuwgeboren kinderen. Die worsteling juist als het gaat over het teren van het bidden. Zeker. Wanneer de Heilige Geest aan het werk gaat in je hart, jongens, dan word je een biddend mens. Goed onthouden. Dan word je een biddend mens. Je staat er in eigen oog. Nameloos verbuiten. Je moet erbij gebracht worden. Je kunt jezelf nergens brengen. Je wordt een biddend mens. Kijk naar Paulus. Dan is het nood geworden in je leven. Hoe komt dat met de Heere in mijn leven nu ooit weer in orde? Zijn er tijden, hè? Waarin je hart wel gedrongen wordt om je uit je hart uit te gieten voor de Heere. En al je noden, al je zorgen en al je zonden aan zijn voeten neer te leggen. Als er dan ook een andere tijd mag komen, dat de Heere Jezus Christus zich in je leven gaat openbaren. als de weg, als de waarheid, als het leven, als de middelaar tussen God en mensen, als er zicht komt op de middelaar, als in het leven der genade meer zicht komt op de Heer Jezus en zijn werk. Dan zijn er ook andere tijden waarin je gedrongen wordt om je hart uit te gieten voor de Heer, vanwege dat grote wonder van genade. Dat wonder van vergeving voor zo iemand als ik ben. En wat verlang je er dan toch naar om de Heere te mogen dienen. Kent u dat? Met alles wat je niet weet. En wat je leren moet. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Jongens, dat is een beste plek. Als je zo bij de Heere mag schuilen. En zo je verlangens ook aan de Heere mag vertellen. En er zijn de tijden, hè. Dat het bidden soms een en al gejuich is. Ik weet wel, dat blijft niet zo. Als het nooit zo geweest is, gemeente, dan klopt het niet. Er zijn tijden waarin het bidden een en al gejuich is, als de middelaar wordt gezien. Als je hart aan hem verbonden wordt in wederliefde. Ik weet wel, daarin is verschil om de kinderen van God. Bij de een is het geloof inderdaad sterker dan bij de ander. Sommigen die komen in kortere tijd tot helderheid. Bij anderen blijft dat langer onduidelijk. Maar toch, bij allen komen er dan tijden dat er iets leeft in het hart van die twee woorden van Paulus. Ik weet. Ik weet, Paulus, die spreekt ervan in vers 22, straks ook vers 28 en 38, dan zegt de apostel, wat hij wel weet, nu, als tekstwoorden, lees je dat hij het niet weet. Meer nog, wij, zegt hij, Gods kinderen, wij weten het niet. Even meedenken, gemeente. Is het dan zo, dat apostel dat niet weten beter vindt dan wel weten, wordt ongeloof door Paulus in bescherming genomen ten koste van geloof? Dat bedoelt Paulus dus niet. Gemeente, het is eigenlijk vrij eenvoudig. Wanneer Paulus spreekt over die twee woorden, wij weten, dan gaat dat over God. Over de zekerheid van de genade. Denk aan Psalm 130, wat David zingt. Bij u is vergeving. Zo ook hier. Dan gaat het over de liefde van Christus. Dan gaat het over de hoop op de heerlijkheid. Als Paulus zegt, wij weten niet, dan gaat dat over onze zwakheden. Over onze onkunde. Over onze biddeloosheid. Over ons gemis aan warmte van Gods nabijheid. En gemeente, speel die twee zaken nou nooit tegenover elkaar uit. Moet je niet doen. Je moet ze naast elkaar laten staan. Doet de Bijbel namelijk ook. Dan zie je hoe onderwijzend deze woorden worden als het gaat over de aard van het geestelijke leven. Jongelui, vooral jullie. Een kind van God, hè? Een kind van God leeft niet altijd op de toppen van het geloof, merk je dat? En een kind van God, hè? Weet bij tijden zo vaak ook niet wat werkelijk goed is voor hem of haar, zie je dat? Je ziet in de tekst iets naar voren komen van andere tijden. Die komen in het leven van een kind van God. Nadat hij eerder met Elia op de toppen van het geloof is geweest. In die tijden, hè, kun je dat op dat moment niet voorstellen dat er ook andere tijden zullen komen. Maar die komen er wel degelijk. Het zijn de tijden waarin je de gevoelige nabijheid van de Here niet meer zo ervaart. Tijden waarin de oude mens niet dood blijkt te zijn. Tijden waarin oude zonden ineens de kop weer opsteken. Het zijn tijden, de oudvader noemt het wel, de tijden van de geestelijke verlatingen. Tijden ook van verachtering in de genade. Het zijn tijden waarin de twijfels je hart zo doorknagen kunnen. Jongens, Satan, hè, die werpt het juist in je zwakste momenten in je hart. Is die Bijbel eigenlijk wel waar? En bestaat God eigenlijk wel? Het is de aanvechting van de atheïsterij. Lees het na bij Brakel. Lees het na bij Fuchsius. Bestaat God eigenlijk wel? En toegepast op de context waarin deze woorden staan. Waar is God dan in al dit lijden? Bidden heeft geen zin. Waarom zou je eigenlijk? Dat kan er van binnen zo hevig aan toegaan. En dan kan het je zo aangrijpen. Twee zinnen. Ordelijk aan elkaar verbinden in het gebed. Het lukt niet. Zeker, je weet wel dat het goed en belangrijk is om te bidden. Maar het gaat voor je gevoel niet. Het komt niet van de grond. Dat gebed, hè, dat gaat in je eigen waarneming niet naar boven. Je bent er dan voor jezelf wel van overtuigd dat het beter is wanneer de Heere die doorn uit je vlees weg zou nemen. Dat die weg des levens niet zou gaan ook door al die kronningen van het levenslot, waarin ik de Heere maar niet narekenen kan. Dat die doren uit mijn vlees zou worden weggenomen. Dan kun je de Heere, zo denk je, immers veel beter dienen. Maar met dat je daar de Heere om vraagt, ervaar je dat er van binnen als het ware wordt toegesloten. Of je bidt er al zo lang om, maar er verandert niets in de situatie. Kennelijk vindt de Heere dan dus beter zo. Maar, en dan komt het, dan moet ik het er wel mee eens zijn. En dan komt de worsteling, gemeente. Dan komt de worsteling. Ik moet het er mee eens gemaakt worden. Kent u dat? Kent u dat, gemeente? Ik kan mezelf niet brengen, maar ik wel moet wezen, dat ik het met de Heere eens mag zijn. In al die onbegrepen wegen, in die krommingen van het levenslot. Want mijn vlees, mijn mens zijn van na de zondeval, hè, dat gaat liever niet in de weg van het kruis. Echt niet. Terwijl dat nu zo vaak de weg is, die de Heere wel gebruikt, om er juist iets goeds mee te doen. Zag je het maar vaker? Ja toch? Zag je het maar vaker? In die tijden verflauwt de hoop. En gaat de leidzaamheid ontbreken. En je moet het Paulus eerlijk nazeggen. Wij weten niet te bidden zoals het hoort. En wij? Tweede gedachte is de inhoud, vervolgens staat het, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan hoop ik maar, gemeente, dat u merkt hoe troostvol de tegenstelling is die in dat korte woordje maar zit. Maar. Onze zwakheden. Wij weten niet te bidden zoals het hoort, daartegenover dat andere, hoe je dan toch wel kunt leren bidden, maar de Geest die onze zwakheden te hulp komt, bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Voor die woorden te hulp komen, kun je de grond daar ook lezen, samen met iemand anders, er schouders onder zetten, de schouders onder een last zetten, waardoor die ander het niet alleen hoeft te doen. En dat doet de Heilige Geest ook, juist in de ervaring van eigen zwakheid. Jongens en meisjes, nog even dat voorbeeld, weet je toch, van het begin van de preek. Je kleine broertje, je zusje. Die kan zelf nog niet bidden. Maar je moeder zet er de schouders onder om zo te zeggen. Ze komt je broertje. Ze komt je zusje te hulp. Hoe ze dat doet? Ja, eenvoudig. Door de handen te pakken en die te vouwen. Door de ogen dicht te doen en het gebed voor te bidden. En zo is het in veel diepere zin nu ook hier. Je leest het, de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij is immers de grote voorbidder. En gemeente, dan moet je opnieuw even op je in laten werken. Paulus hier zegt. Paulus, die zegt hier namelijk, de Heilige Geest werkt niet alleen het gebed in het hart. Meer nog, de Heilige Geest zelf bidt voor ons en in ons. Hij neemt het helemaal op zich. Wat wij, zegt Paulus, niet kunnen. Hij treedt dus in ten behoeve van Gods kinderen. Hij treedt zo in voor Gods kinderen bij God. Hij doet het woord voor Gods kinderen bij God. Dat lees je terug in de grondtaal bij het woordje bidden. Worden hetzelfde woord gebruikt voor bidden, als ook in vers 34, daar staat dit, wie is er die verdoemd, Christus is er die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dan lees in de grondtaal, hij treedt voor ons in als een plaatsbekleder. Dat staat er nu dus ook van de Heilige Geest. Gemeente, een kind van God, hè? Een kind van God heeft twee voorbidders gekregen. Dat is wat? De Heer Jezus Christus is in de hemel om altijd voor de zijnen te bidden. Dat is de eerste. Maar dan ook de Heilige Geest. De voorbidder van Gods kinderen in hun hart. Staat er. Hij bidt voor ons, zegt Paulus. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Kun je het ook zo lezen als de niet geuite verzuchtingen van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. Denk erover na. Jongens en meisjes. In gedachten. Gaan wij nog even luisteren bij je kleine broertje of zusje en jouw moeder. Een ontroerend beeld, vindt u niet? Een ontroerend beeld. En nog veel beter en inniger en warmer dan een moeder kan bidden voor haar kind, bid nu de Heilige Geest voor de kinderen van God. Wat troostvol gemeente. Wanneer de Heilige Geest zo zijn werk doet in harten van mensen. Wat gelukkig ook, dat je zelf in het leven met de Here niet tot op Gods niveau zo hoeft te komen. Als het wel zo was, zou het geestelijke leven zich vanaf beneden moeten opwerken naar boven. Maar gemeente, het gaat in het leven met de Here altijd precies omgekeerd. Het gaat van boven naar beneden. Hij daalt af tot op dat punt waar het leven met de Here zit. En hij gaat leiden. Hij gaat gebedsonderwijs geven. Als zij het moeilijk hebben, hij bidt voor hen. Als zij niet meer kunnen bidden, hij bidt voor hen. Als zij niet meer weten wat ze bidden zullen, hij bidt voor hen. En dan stuurt hij ze bij, door het in het bidden nu gericht te laten worden op God, op zijn eer, en op de komst ook van zijn koninkrijk, het laten gebeuren van wat God wil. Gemeente, herkent u het in uw eigen leven? Herkent u het in uw eigen leven? Die gang van Paulus en die worsteling van Paulus. Wat moet je in het leven met de Here? Zal ik mezelf houden voor de veiligheid. Wat moet je in het leven met de Here? Vaak met diepe schaamte terugkijken naar je eigen gebedsleven. Zo vaak is alles veel te veel gericht op mezelf en op mijn eer en op mijn goede naam. Weet je wat een zegen is? Als er een tijd komt in je leven, hè, dat de Heere het aan onze kant helemaal vast laat lopen. Ja, ja. Als het helemaal vast gaat lopen. Dat er een tijd komt, hè, waarin je geen woorden meer hebt. En de nood zo hoog wordt. Want dan komt de plaats voor het werk van de Heilige Geest en zijn onuitsprekelijke zuchtingen. Jouw kleine broertje of zusje zegt niets, toch? Maar je moeder wel. Je moeder wel. Troost, gemeente, wanneer je juist in de weg van lijden en verdrukkingen bent. Een tijd ook waarin je zo ontzettend neergedrukt worden kunt door de zonde. Door moedbenemende omstandigheden in ons leven. In die tijden ben je zo vaak een weerloze prooi voor de aanvechtingen en de bestrijdingen. Woorden ontbreken. Het zuchten blijft over. Welke kant moet je uitbidden? Je weet met je verstand dat God moeilijke dingen in je leven kan gebruiken voor je. Om je bij hem te brengen. Voor de eerste keer, maar dan ook telkens weer. Hij kan het kruis gebruiken om je leven te heiligen. Moeilijke dingen binnen huwelijken en gezinnen. Een werkring. Worstelingen met het kruis van geaardheid of identiteit. Moeite in het kruis van kinderloosheid. Het kruis van alleen gaan als het geen eigen keuze is. De moeite van de weduwen, de weduwnaren. De onbegrepen wegen. Van welke aard dan verder ook, zeker gemeente. God kan het heiligen. Maar hoe kom ik er toch? En let dan op wat de Heilige Geest doet. Hij geeft als het ware een stem aan die gebeden zonder woorden. Aan die stille verzuchtingen in je hart. Brakel, hè? Die zegt het zo. Ik begon in het bidden zelf. Maar de Heilige Geest voegde zich erbij. En het veranderde van binnen totaal. Hij nam het over en gaf een passende vertolking van mijn gebrekkig gebed. Denk nog even aan die moeder. Die brengt het voor het kind onder woorden, toch? Zo veel dieper zin ook de Heilige Geest. Zo spreekt God tot God. Zo spreekt de Geest tot God in de voor ons onbegrijpelijke taal binnen de goddelijke drie-eenheid. En gemeente, op dat niveau komen wij uit onszelf in ons bidden nooit. En juist daarom komt de Heilige Geest erbij. Als in de voorbereiding. Hij komt mee in de diepste depressies. Dan is de Geest daar als een arend onder, moe gevlogen arendsjong, om het weer op te vangen en weer terug te brengen. De hoogte in, ons woordeloos zuchten. Wordt dan zijn onuitsprekelijk zuchten, wat er nog bij hoort als laatste in deze gedachte, merk ik opnieuw aan de moeder en de kleine broertje of zusje. Jongens, meisjes, ik denk zomaar dat jouw broertje of zusje dat het niet voor elkaar krijgt om direct vanaf het begin alle zinnen van een gebed na te zeggen. Misschien zei je broertje, je zusje, alleen maar de eerste twee woorden van een zin. Op een bepaalde manier is het namelijk ook hier zo. De Heilige Geest maakt het af. Hij gaat daarmee door. Wanneer je zelf denkt dat je gebeden niet verder komen dan het plafond. Wanneer je zelf nauwelijks beseft wat je zegt. Gedachteloos. Of met afdwalende gedachten eigenlijk maar wat bidt. Hij maakt het af in die tijden waarin het vuur van het gebed dreigt uit te doven. Dan dreigt hij ertoe aan. Net als de moeder doet, zegt hij het weer voor. En weer. En weer. En daarna weer. Zelfs ook wanneer het helemaal verkeerd gaat. Want jouw broertje, jouw zusje, kan vanuit een stukje onwetendheid zelf de totaal verkeerde kant uit bidden. Zo ook een kind van God. Zoals moeder, als het ware tegen je broertje of zusje ingaat, zo ook de Heilige Geest in het leven van een kind van God. Zojuist noemde ik al dat voorbeeld van die doorn in het vlees. Paulus, hè? Diezelfde Paulus van nu, van vanmiddag, die vroeg het de Heere wel 3 keer. Heere, neem die doorn van mij weg. En tegelijkertijd was er dat andere gebed van de Heilige Geest. Laat die doorn zitten. Laat die doorn zitten. Want hij is er veel beter mee dan hij zelf beseft. Laat die duivel met zijn vuisten slaan. Want zonder doorn, kind van God in ons midden, zonder die doorn, hè, je zou je verheffen. Voor ons besef worden gebeden dan niet verhoord. Is niet zo. De Heilige Geest heeft namelijk dan anders gebeden dan wij. En dan hoop ik maar, gemeente, dat u merkt welk hemels licht er dan valt over onze onverhoorde gebeden. Gemeente, de Heere, geef ons allen met onze vragen iets van die gestalte waar we nu eerst met elkaar over gaan zingen. Psalm 85. Daarvan het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. en wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 85. Gemeente, de voorbeden van de Heilige Geest, de behoefte, de inhoud, laatste de troost, vers 27. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de Geest is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. De gemeente, dan wisselt het in de tekst ineens. Eerst, vers 26, ging het over de Heilige Geest. Einde tweede gedachte kwamen we uit bij het hemels licht over onze onverhoorde gebeden. Nu vers 27 gaat het over God, waarbij het hemels licht over onverhoorde gebeden als het ware nog wat meer gaat glanzen. Wat de apostel zegt, iets wat vol van troost is en die de harten doorzoekt. Jongens en meisjes, wie bedoelt Paulus daarmee? Paulus bedoelt daarmee God, de alwetende God dus, voor wie niets verborgen is. Die God is dat, die dwars door ons heen kijkt, die ons door en door kent, veel beter dan wij onszelf kennen. Mag ik vragen, gemeente, wat we daarvan vinden? Ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker dat er mensen zijn die daar een beetje benauwd van worden. Want dan weten we heel goed dat er allerlei dingen in ons hart omgaan en waar de Heere op zijn zachtst gezegd niet zo blij van wordt. Waarover die moet toornen, de uiting van gekwetste liefde. Denk aan de zonden van de hoogmoed en van de liefdeloosheid, van het kwaadspreken van anderen, de ikgerichtheid, de onreinheid, de opstandigheid, de vijandschap, de gierigheid, de onoprechtheid. Zonden die er ook nog eens willens en wetens aan de hand houden. En met een stalen gezicht soms ook denken goed te kunnen praten. Maar gemeente, God weet het. En maakt dat u dan bang? Of geeft u dat dan troost? Dat is het andere namelijk. Al die zonden, hè, waar ik net wat voorbeelden van gaf, die leven net zo goed in de harten van mensen die de Heere oprecht lief hebben, Gods kinderen. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan, maar dat is grote verschil. De uitgestorte liefde in je hart maakt dat juist de kinderen van God dat zo graag anders zouden zien in hun leven. Jongelui, die gaan daartegen strijden. Of het ze lukt, andere zaak, ze gaan daartegen strijden. Die gaan een gevecht aan vanuit een intens verlangen om de Heere oprecht te mogen dienen in de wederliefde. Ga je bijbels gesproken, jagen naar de volmaaktheid. Weet je wat Guthrie ervan zegt? Wanneer je durft te zeggen dat je tegen elke zonde strijdt en jezelf een verdorven mens acht vanwege zo'n lichaam des doods in je dat je tot de zonde dreigt over te halen. In dat geval hoef je hart je niet te veroordelen. Want dan weet de Heere hoe we van binnen licht in oprecht voornemen om van nu voortaan naar alle geboden van God te mogen leven. Het zijn onderwijzende woorden over de aard van het geestelijke leven in de heiligmaking van Gods kinderen. Dan is het zo tot troost wanneer God zo'n hart als van u en van jou en van mij tot op de bodem doorzoekt. Ja. En hij daar zijn eigen werk in terugvindt. Wanneer hij daar in die warboel van verkeerde gedachten over God en zijn leiding in alle dingen, in die warboel van binnen, laat ik het zeggen, in die geweldige puinhoop van zonden en van ongerechtigheden, in die puinhoop, in die warboel van ongeloof en vijandschap, dan ook de Heilige Geest en zijn voorbeden in tegenkomt. Want dan weet God wat de mening van de Geest is, staat er. Dat betekent, nou, dat God die verzuchtingen van de Heilige Geest, die voor ons mensen niet te verstaan zijn, dat hij die volkomen verstaat en begrijpt. De Heilige Geest zit er op een bepaalde manier dus tussen, ziet u dat? Hij fungeert, als ik zo mag zeggen, als een verbindingspersoon tussen God en de gelovigen. En is dus inderdaad onmisbaar, want hij bidt naar God voor de heiligen, naar God. In overeenstemming met Gods wil, anders gezegd, in overeenstemming met Gods welbehagen. En dan krijgen deze woorden een diepte van troost in zich. Niemand, hè, Niemand die de Heere oprecht lief heeft, van Gods kinderen dus, die zal immers van zichzelf kunnen durven zeggen dat hij of zij wel bidt in overeenstemming met Gods wil. Absoluut niet zelfs. Maar let dan op het werk van de Heilige Geest. Hij ruivert en hij reinigt de gebeden. En werkt het leven van zijn kinderen altijd aan op de eer van God, op de komst van zijn koninkrijk en het laten gebeuren van wat hij wil. En gemeente, dan komt er een tijd, hè, dat je er zelf totaal buiten komt te staan. En God alleen overblijft als je enige hoop, als de enige grond van zaligheid en verwachting. Wij bidden zo vaak naar onszelf toe. En dan zijn wij vol van onze eigen verlangens. Maar de Heilige Geest, hè, gaat er dwars tegenin. Die bidt nu altijd naar God toe. En is helemaal gericht op Gods verlangen. En daarin gaat de Heilige Geest Gods kinderen nu ook onderwijzen en leiden. Dus meisjes, jouw broertje, jouw zusje, weet je nog? Dan zal God niet alleen horen, maar dan zal hij ook verhoren. Daarom gemeente, begrijpt u al die zo belangrijke vraag. Hebben wij de Heilige Geest al zo in ons hart ontvangen? Komt God hem tegen? Ook in mijn hart en in mijn leven hoor ik al bij de heiligen van onze tekst. En met die vragen gaan we de preek afronden. De voorbeden van de Heilige Geest, de behoefte, de inhoud en als laatste ook de troost. Gemeente, wat zegt u dan? Wat zeg jij dan? Naar die vragen van zojuist, hebben wij de Heilige Geest ontvangen? Horen wij bij de heiligen van onze tekst? Ik kan me voorstellen dat iemand dat best wel moeilijk vindt. Heilig. Gemeente. Dat klinkt nogal om zo te zeggen. En dat is inderdaad waar. Dat klinkt nogal. Maar wist u dat die heiligen daar naar zichzelf kijkend, als het goed is, zo nooit over spreken zullen? Nooit. Die zullen, als het goed is, het niet hebben over hun heiligheid. Alsof dat een prestatie van henzelf is. Wel nee. Die zullen, als het goed is, hebben over het wonder van genade. En anders niet. Het wonder van genade. Waardoor zij op grond van de verdiensten van de Heer Jezus heilig gerekend worden. Ouderen op grond van Christus toegerekende gerechtigheid. Die wordt geschonken en wordt ontvangen door het geloof. Denk aan Luther. Denk aan Kolbrugge. In jezelf ben je dan een onheilige. En daar kom je achter ook. Maar in Christus een geheiligde en zelfs ook een geliefde. Daarom gemeente, wie u ook bent, hoe je leven er ook uitziet, ga nou nooit te raden bij jezelf. Nooit doen. Ga nooit te raden bij je gevoel. Maar ik wijs u een betere weg. Ga te raden bij Christus. En bij zijn werk. Dat moet je doen. Te raden gaan bij Christus en zijn werk. Want het is en blijft het liefste werk van de Heilige Geest. Om Christus te verheerlijken in de harten van mensen ook vandaag, om voor hem plaats te maken, om onderwijs te geven in hem. Om hem te openbaren en te verklaren in de harten van mensen ook vandaag. O, bid dan en smeek dan of die geest ook in uw, ook in jouw hart komen mag. Of daar weer in krachtig door zal gaan werken. Wat nog veel zekerder, als de Vader zijn kind geen steen geeft in plaats van brood. Veel zekerder, als een vader een kind geen schorpioen zal geven in plaats van een ei, zal de hemelse Vader zijn geest geven aan wie daar zonder ophouden om bidt. Dat belooft God in de Bijbel, in Lucas 11. Daarom gemeente, jongelui, buig je knieën en wees een lastpost aan de troon van Gods genade. Want dan zal hij geen bidden laten staan. Dan zal hij je leiden door zijn raad. En hiernamaals opnemen in de eeuwige heerlijkheid. Dat is het laatste, gemeente. Straks, hè, aan het einde van de tijden. De jongste dag en de eeuwigheid daarna. Dan houdt het op met het zuchten van de schepping. Dan houdt het op met het zuchten van de kerk. Dan houdt het ook op met het zuchten van de Heilige Geest. Dat zal wat zijn. Als die doorn in mijn vlees inderdaad weggenomen is. Als al die wegen die me hier beneden zo vaak krom toegeschenen hebben. Dat die dan volmaakt recht zullen zijn. Daar zijn geen tranen meer. Daar zal de dood niet meer zijn. Daar zal geen rouw meer zijn. Daar zal geen gehuil of moeite meer zijn. Daar is het voor altijd voorbij met het lijden en de verdrukkingen. Daar zijn Gods kinderen definitief en voor altijd verlost van alle zonden en van al die zelfbedoelingen. En mogen dan voor altijd zingen van Gods goede tierenheden. Dan laten ze het bidden achter. Om voor eeuwig te danken. Ook voor die voorbeden van de Heilige Geest. Amen. Tot besluit van deze dienst. Het gebed des Heren, de versen 1 en 9. O Allerhoogste Majesteit, want uw is het Koninkrijk, o Heer, en wat daar verder volgt. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.